Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heet zij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant dominee Foppen. De eerste collecte is bestemd voor de IZB en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. De diensten voor Deo Volente zondag 10 december, dat is tweede advent. Dan zal om 9:30 in de grote kerk voorgaan dominee Foppen. En dan is er ook viering van het heilig avondmaal. En smiddags om 4:45 ook in de grote kerk. En dan zal ook dominee Foppen voorgaan en zal er voortzetting en dankzegging van het heilig avondmaal plaatsvinden. De weekbrief, als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst toe. En we beginnen deze met het zingen van Psalm 130 en daarvan het eerste en tweede vers.
Broeders en zusters, het voelt een beetje bijzonder, ook wel pijnlijk om hier nu te staan. Want afscheid nemen doet nu eenmaal pijn en dat is iets wat wij, ik spreek maar even inclusief, denk ik ook deze dagen ervaren. Ik heb een paar persoonlijke woorden in de weekbrief geschreven, daar voeg ik niks aan toe. Duidelijke wegen zijn niet altijd gemakkelijke wegen. Wij hopen u in de gestalte van Jezus Christus in ieder geval nog een aantal maanden van dienst te zijn. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met kinderen op scholen en dat soort situaties. Dat doen wij alles in het vertrouwen wat wij juist ook aan het begin van elke dienst uitspreken, dat God de trouw bewaart. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zongen al uit die psalm van Advent, van roepen uit de diepte, maar het ook van de Heere blijven verwachten. Psalm 130, wij zingen nu couplet 3 en 4. Zo God het wil, volgende week, zondag, vieren wij het heilig avondmaal om ons te oefenen in de verwachting van zijn komst, ook als een volproefje van het grote bruiloftsmaal. Wij lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier en wij zingen daarna, zoals u dat op de weekbrief vindt, lied 207 of U mijn heiland blijf ik hopen. Dat is een van de liederen waar soms een kleine wending zit als het gaat om de melodie, of althans er zijn verschillende melodieën. Luister dus even goed hoe de organist dat voorspeelt, zodat wij bij de laatste regel van elk couplet niet dwars door elkaar gaan zingen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. In de eerste plaats laat een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die beelden vereren, allen die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen ook geloof hechten. Dit betreft allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in de kerk en in de maatschappij willen veroorzaken en die mijnedt plegen. Allen die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven. Allen die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, wij komen tot het avondmaal omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken en wij belijden daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere, onze God, en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met zijn geest. Laten wij bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, u die in Jezus een zon van liefde bent. Wij roepen u aan en bidden u, wees in ons midden. Beschijn en bestraal ons in deze dienst. Met uw zachte glans en gloed. Zoals de lampen in dit kerkgebouw een zachte gloed op ons werpen. Beschijn ons zo, o zon van gerechtigheid. Wij danken u dat we hier zijn. Dat het zondag is. Waarom ons heen de wereld woedt, zijn er dagen om op adem te komen. Op uw adem. Om de liturgie uit te oefenen en in te oefenen. Om getroost te worden. Om er weer bijgeroepen te worden. Om te horen wie u bent. O Heere, open de oren van ons hart en spreek tot ons, zodat de Koning Jezus Christus in mag rijden in ons hart, in ons denken en willen en voelen. Dat onze ziel vervuld raakt, dat onze zinnen worden aangeraakt. Bemoedig ons in deze dienst met uw woord, dat we hoop ontvangen voor uw volk Israël, voor deze wereld en ook voor onszelf. Dat we het geloof oefenen en dat we de liefde leven. Heere, onze ogen zijn op u. U kent ons en u weet wat er in ons hart en hoofd omgegaan is in de afgelopen week en ook vandaag. Til ons boven onszelf op en uit. Zo bidden wij voor allen die hier zijn, voor allen die thuis meeluisteren. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij lezen de lofzang van Zacharias. Daar zal het vanavond, vanmiddag, maar goed, het is al een beetje donker, dus dan begin je al gauw over avond te spreken. Overgaan en ook volgende week in beide diensten. Lucas 1. Dat Zacharias gaat profeteren heeft natuurlijk zijn oorzaak in het feit dat Johannes geboren is. Daar lezen we dan ook van en laten we dat stukje er maar even bij lezen. Lucas 1 vanaf vers 57. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij, Elisabeth dus, gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich alle. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal het toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vaderen, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kindje groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij zingen uit de lofzang van Zacharias, daarvan couplet 1. De lofzang van Zacharias, couplet 1. natuurlijk, gemeente, is preken maken ook iets ambachtelijks. Dat zult u begrijpen. Theologie is ook een vak en preken is ook een vak. In zekere zin. Maar een dominee is geen machine. Dus u zult misschien wel begrijpen dat de afgelopen week het maken van een preek mij niet zo is meegevallen. Maar met Gods hulp verkondigen wij vanmiddag het woord van de Heer vanuit de lofzang van Zacharias, met name het 68e vers. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht, en hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Wij zingen over Gods trouw aan Israël, psalm die we ook vanmorgen al zongen, psalm 98, couplet 1 en 2. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Het was het gesprek van de dag, zo zou je het kunnen zeggen. Echt niet zomaar in een paar huizen. Nee, in heel het bergland van Judea. Zo staat het in vers 65. Er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over deze dingen gesproken. Er werd dus driftig geappt en getwitterd, zou je kunnen zeggen. Waar het over ging? Nou, over alles wat in het huis van Zacharias was gebeurd. Natuurlijk al dat Elisabeth zwanger was geworden. Dat was al zo bijzonder. Zo'n oude vrouw. En hij kon niet meer praten. En nou ja, toen kwam er een kindje en toen kwamen op de 8e dag de buren. In verband met de besnijdenis en het geven van de naam. En toen zei Elisabeth ineens, ja, hij zal Johannes heten. God is genadig. Vreemd toch? Zo heet toch helemaal niemand in de familie? Nou ja, laat de vader het dan nog maar even duidelijk opschrijven. En zo ging het. En Zacharias kreeg zijn schrijftafeltje en schreef, Johannes is zijn naam. En toen ging die mond van Zacharias weer open. Zijn tong werd losgemaakt. Hij loofde God. Heb je het gehoord? Ja, is heel bijzonder gegaan hoor bij Zacharias. En zo werd dat verhaal dus rondverteld. En de mensen waren diep van onder de indruk. Dit moet toch iets van God zijn? Wel mooi trouwens, gemeente, hoe dat opgeschreven staat, hè? Dat als die Zacharias een schrijftafeltje pakt, dat hij dan niet opschrijft, we zullen hem Johannes noemen, of zijn, maar dat er staat, zijn naam is Johannes. Alsof hij die naam al heeft. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat had de engel toch gezegd. Niet wij zullen hem Johannes noemen. Nee, Johannes is zijn naam. Zacharias is dus gehoorzaam geworden. En het aanvankelijke ongeloof van Zacharias heeft dus plaatsgemaakt voor geloof. Hij beaamt die woorden van de engel. Die neemt hij over. Zo heet het kind, nu al, omdat de engel het heeft gezegd. En daar houd ik me aan. En dan gaat zijn mond open. Geloof opent de mond. Nou ja, en dan blikt Lucas nog even vooruit. Allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal het toch van dit kind worden? En dat is niet een negatieve vraag van, wat moet er toch van dat jongetje terechtkomen? Nee, dat is bijzonder. Dat is ingespannen kijken. Dit wordt iets bijzonders. Dat kan niet anders. En Lucas die schrijft het ook. En de hand van de Heer was met hem. En dan lezen we vervolgens weer wat Zacharias dus zegt. Prachtig hoe dat beschreven staat. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. Dat lezen we even eerder ook al van Elisabeth. Zowel de vrouw als de man wordt vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan als er vervulling is met de Heilige Geest? Dan wordt er geprofeteerd. Ja, dat is toch ook een van de gaven van de Geest, profetie. En profetie gaat altijd over Jezus. En dan krijgen we dus die woorden van Zacharias te horen. Benedictus, zo heet het dan netjes, hè? De lofzang van Zacharias. Het Magnificat, dat is de lofzang van Maria. Mijn ziel maakt groot de Heere. Het Benedictus, vanuit het Latijn, hè? Goed van God gezegd. Dat is de lofzang van Zacharias. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Een lofzegging op de Heere. Een aansporing om hem te loven. Als dat het eerste is wat je zegt als je mond na zoveel maanden weer open gaat. Geen klacht, maar een lofprijzing. De God van Israël. Ja, geprezen zij de Heere. De God van Israël. Het gaat, zo blijkt wel, bij die geboorte van Johannes, niet zozeer om een familiefeestje. Bijzonder dat wij nu ook op onze oude dag nog een kindje gekregen hebben. Nee, het gaat hier dus ook om redding van Israël. Het is alsof Zacharias met die lofzegging, als het ware gelijk, de geboorte van Johannes op een hoger plan tilt. Alles wat hier gebeurt, die geboorte van Johannes, heeft te maken met de God van Israël. Ja, God is de schepper van hemel en van aarde. Hij is de drie-enige. Hij is de machtige. Maar hij is vooral ook de God van Israël. Niet vergeten, hè? Misschien ook wel weer juist goed om vandaag de dag een streepje onder te zetten. Dat de Vader van Jezus Christus, want over hem gaat het ook in deze lofzegging, de God van Israël is. Het is via de weg van Israël en niet anders dat wij de boodschap van redding hebben ontvangen. En hij is nog steeds de God van Israël. Het is een zegenspreuk, zo zou je kunnen zeggen. Het komt ook uit de psalmen, hè? Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Het was ook bekend in de tempelliturgie. Waarschijnlijk heeft Zacharias deze woorden wel eerder gezegd. En dan antwoordde het volk met amen. Maar nu zegt hij het weer. En nu staat hij niet in de tempel, maar nu staat hij als het ware bij zijn eigen huis. Maar wat er nu gebeurt, de geboorte van Johannes, en wat eruit verder volgt, heeft natuurlijk ook inderdaad alles met die tempel te maken en met die liturgie te maken. Deze geboorte wordt dus inderdaad gelijk gekoppeld aan die tempelliturgie. Het is niet zomaar een privé dingetje. Het heeft te maken met Israël. En in Israël met de wereld. Nou, gemeente, we hebben die lofzang van Zacharias gelezen. En het is natuurlijk wel bijzonder dat Zacharias vervuld met de Heilige Geest gaat profeteren. En dat hij dan niet over Johannes de Doper spreekt, kindje wat geboren was, maar over Jezus. Ja, natuurlijk gaat het nog wel even in vers 76 en verder, gaat het nog wel even over en Johannes de Doper. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Maar het zet gelijk in met de geboorte van Christus. Met de verlossing die door Jezus Christus bewerkstelligd is. Vervulling met de Heilige Geest maakt de mond open en zorgt voor een lofzegging op Jezus. Ja, dat zien we even later, gemeente, als ik een stapje neem, bij Pinksteren toch ook gebeuren, met de komst van de Heilige Geest. Dat het in die Pinksterpreek vooral over Gods verlossing in Jezus gaat. Blijkbaar doet de Heilige Geest dat dus. Hij richt ons op Jezus. En natuurlijk krijgt Johannes zijn plaats. Hij mag wegbereider zijn. Maar het draait om Jezus. En om alles wat hij doet, gedaan heeft. Volgende week vieren wij het heilig avondmaal. Niet als wegbereiders, want wij leven na Jezus. Maar het gaat om Jezus. Natuurlijk hebben wij daarin wel een plaats. Zoals Johannes ook een plaats had in Gods reddingsplan. En Johannes had natuurlijk een hele unieke plaats. Kan maar één iemand op die manier wegbereider zijn. Zo uniek zijn wij weer niet. Maar laten we niet vergeten dat het om Jezus gaat. En draait. Geprezen zij de Heere. De God van Israël. Want hij heeft omgezien naar zijn volk en er verlossing voor tot stand gebracht. Ja, wij zijn geroepen om God te loven en te prijzen om wie hij is in zichzelf. De Heere is groot, hij is machtig, hij is heilig, hij is rechtvaardig. Dat is al zo'n bron van lofprijzen als wij bedenken wie God is, zoveel groter dan dat wij zijn. Maar we zijn ook geroepen om hem te loven en te prijzen zoals hij is voor ons. Zoals hij is voor Israël en voor ons. Daar gaat het hier over, hè? Geprezen zij de Heere, de God van Israël. En dan komt er een reden. Want hij heeft naar zijn volk omgezien. En er verlossing voor tot stand gebracht. Of zoals je ook kan vertalen, hij heeft zijn volk bezocht. Hoog bezoek. Een koning komt op bezoek. Ja, inderdaad. Zoals professor De Reuven vanmorgen al zei, heel verborgen eigenlijk nog. Want die hoge koning die ligt maar wel in zo'n kribje klein. Wordt niet geboren in een paleis. Hij hangt aan een kruis. Ja. En toch juist daarin zien we wat hier geschreven staat, dat God zijn volk bezocht, omziet. Dat is een diepe reden, gemeente, om de Heere te loven en te prijzen. Dat God naar zijn volk om heeft gezien. Het bezocht heeft. Dat God dus met eerbied gesproken zijn ogen niet heeft afgewend. En denkt, nou ja, daar kijk ik niet meer naar. Maar dat hij heeft omgezien. Opnieuw weer gekeken heeft. Heel concreet. Hij heeft in zijn toorn aan zijn ontfermen gedacht. Zo is de God van Israël. Zult u het onthouden? Zo is de God van Israël. Dat is een God van omzien. Dat is een God die bezoekt. Dat is dus een God die komt. En vanuit dat omzien zien wij naar hem op. Maar dat heeft altijd zijn bron in God zelf die omziet. In Jezus heeft hij naar Israël omgezien. En van daaruit ook naar heel de wereld. Want het volk Israël, gemeente, dat weet u toch, dat is als het ware Gods aangrijpingspunt voor de wereld. Ja, de God van Israël is een God die zich verborgen houdt. inderdaad. Maar toch is hij ook de heiland. En in hem ziet hij om. In hem grijpt hij de wereld aan en vast. In hem gooit hij, om dat beeld van de zonneschulden maar te gebruiken, dat touw. Omzien. En trouwens, gemeente, dat God, de God van Israël, dus naar zijn volk, naar Israël, omziet, zien we dat als het ware ook niet in Jezus zelf. Dat is bijna zo'n soort droste cacao effect. Hè? Dat kent u toch wel, zo'n blikje? En met zo'n dame die zo'n dienblaadje vasthoudt. En dan zie je op dat dienblaadje weer zo'n blikje. En dan gaat het de hele tijd zo door, hè? Nou, dat God naar zijn volk omziet. Ja, dat zien we in Jezus. En dan kijken we naar Jezus en dan zien we in Jezus weer precies hetzelfde. Namelijk ook dat hij naar zijn volk omziet. Want hoe zag Jezus niet naar mensen om? Naar mensen die geen mens meer hadden. Naar mensen naar wie niemand omzag. Die zich niet gezien wisten. Maar Jezus keek dwars door de bladeren heen. Van die boom. En zei, ik moet in uw huis zijn. Zo zien we al dat omzien van Jezus tijdens zijn leven. Maar zelfs aan het kruis zien we hem nog omzien naar mensen. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. God ziet om in Jezus naar de wereld. En in Jezus zien we dat omzien als het ware nog weer een keer. Zo is de God van Israël. Die in Jezus onze God is en wil zijn. Een God van omzien, van bezoek. Van hoog bezoek, wat zich heel laag verpakt. Het is altijd in de schijn van het tegendeel. Maar dat deze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die in de verkiezing van het volk Israël de hele wereld weer ziet, een God is van omzien, is zo wonderlijk, gemeente. Dat is wat ik proef. In brood en in wijn. Want dan denk ik aan een kruis. Waar Jezus hing. En van waar hij de wereld als het ware zag. En achter dat kruis, daar zie ik dan het hart van de Vader. Die in dat kruis naar de wereld heeft omgezien. Dat is dus wat ik proef. Dat God naar de wereld heeft omgezien. Naar zijn volk Israël en in Israël naar de wereld. En dat omzien niet alleen maar iets van hartelijke bewogenheid is, van een bepaald gevoel of zo, maar dat het ook echt een daad is. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Dat staat er niet zomaar achteraan. Dat verlossing tot stand brengen, dat is als het ware de vleeswording van dat omzien. Dat is de daad die daaruit volgt. Hij heeft naar zijn volk omgezien. Dat volk wat heel vaak van hem niet wilde weten. Dat volk dat wegliep, dat mopperde, dat eigenwijs was, dat zijn eigen wegen ging. Want het volk Israël is heilig, maar het is heilig vanwege Gods omzien. En het is in zichzelf even onheilig als elk ander volk. Maar het is door God apart gezet en van daaruit heilig. Omdat God naar dat volk omzag en omgezien heeft en omziet en zal omzien. En er verlossing voor tot stand gebracht heeft. Ja, dat omzien, dat krijgt dus handen en voeten. Dat omzien is metterdaad. Hij heeft er verlossing voor tot stand gebracht. Verlossing, ja, waarvan dan? Van vijanden. Het woordje verlossing heeft hier alles te maken met loskopen. van hen die in de macht van een ander zijn terechtgekomen. Ja, dat heeft zelfs ook dus nog wel wat politieke consequenties. Dat heeft iets te maken met bevrijding van andere machten. In die zin is die lofzang van Zacharias als het ware ook iets wat je als richting de wederkomst kan zien. En nog verder naar de uiteindelijke vervulling van het rijk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop die verlossing volkomen zal zijn. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David. Een hoorn, dat is het teken van kracht. En dat oprichten, ja, dat heeft inderdaad, dat zegt al iets van een soort persoon. Hier wordt in hele beeldende taal, krachtige taal, gezegd dat inderdaad de Heere trouw is aan zijn belofte in het huis van David en hij daar iemand uit heeft laten opstaan. De Messias, Jezus. Krachtige taal, ja, maar ook nu zeg ik weer, het is vaak wel in zwakheid. Want ik zie een kindje in een kribbe. Ik zie een man aan een kruis. Is dat de hoorn van zaligheid? Lijkt er niet zo op. Ja, en toch, dat is hij. Gemeente, het is heel bijzonder dat, nou als we dit zo lezen, dat allemaal staat in de voltooide tijd. Hè? Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien. Maar Jezus was nog helemaal niet geboren. Ja, Johannes dan, die was er wel. En hij heeft er verlossing voor tot stand gebracht. Het is alsof Zacharias het ziet, alsof het allemaal al gebeurd is. Ja, zegt u, maar ja, dat is ook profeteren, hè? Dat is ook in de toekomst kijken. Dus Zacharias die ziet alsof het al gebeurd is. Nou, weet u toch hopelijk wel dat profeteren niet alleen maar toekomstmuziek uitzeggen of zingen is. Profeteren, dat heeft ook te maken juist met Gods wil voor dat moment bekend maken en onthullen. Maar hoe zit het dan dat hier al voltooid staat? Hij heeft naar zijn volk omgezien. Hij heeft verlossing tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid, van redding, van verlossing opgericht. Ja, nou ja, je kunt zeggen dat is een stijlfiguur. Dat is het profetisch perfectum. Alsof het al zo is. Maar zover was het nog niet. Maar het is waar. Het heeft iets van een stijlfiguur in zich. Dat de profeet iets uitroept wat nog als het ware in de tijd moet gebeuren. Maar wat hij vanuit het geloof en vanuit de belofte en vanuit de woorden die hij mag doorgeven al uitzegt alsof het al zover is. Kom je heel vaak tegen, met name ook in het Oude Testament. In die zin is Zacharias echt een profeet, ja. Toch heeft dat ons ook wat te zeggen. Kijk, Zacharias die stond er als het ware nog voor, hè. Dus je zou kunnen zeggen, nou ja, goed, hij roept dus wat uit. Het was zover nog niet, maar hij ziet het alsof het al zover was. Hij praat al in de voltooide tijd. Het moest nog wel gebeuren, maar goed. Hij had er misschien ook belofte voor. Ja. En wij, ja, wij staan erachter. Dus wij kunnen inderdaad ook zeggen, hij heeft naar zijn volk omgezien, want Jezus is toch ook gekomen. En Jezus is toch geboren en heeft ook aan een kruis gehangen. Hij heeft ook verlossing tot stand gebracht. Hij heeft ons losgekocht. Van machten en krachten. Ja, wij staan erachter. In die zin kunnen we het inderdaad zeggen. Hij heeft dat allemaal gedaan. Gemeente, en dat is, daar zeg ik twee dingen over. Dat is aan de ene kant dus helemaal waar. De fase waar wij in staan in de geschiedenis. Daarvan moeten we zeggen, wij geloven, wij leven na Christus, dat God in Christus dat heeft gedaan. Dat hij heeft naar ons omgezien. Ja, dat is Israël, maar in Israël ook naar allen die zijn woorden horen. U mag zichzelf daarbij inlezen, naar dat ons. Weliswaar op de tweede plek, naar Israël, maar toch. De Heere heeft naar u omgezien. Moet je even bedenken. Dat toen Jezus aan een kruis hing, dat hij naar jou en naar u om heeft gezien. En u weet toch wel wat voor woord er dan vaak staat in het Nieuwe Testament. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Toen hij daar hing, toen zag hij mij. En was hij met innerlijke ontferming over mij bewogen. Over mij die zo vaak andere dingen doet, andere kanten opgaat. Over mij die wel de belofte heeft ontvangen, maar er vaak helemaal niet bij leeft. Maar dat God u en jou heeft gezien, naar je omziet in Jezus. Dat heeft hij gedaan toen hij daar hing, aan een kruis. En toen heeft hij verlossing teweeggebracht. Dat is dus al gebeurd. Dat heeft hij al gedaan. Dat ligt achter ons. We hadden het er vorige week op leidingscategorisatie even over. Over hoe je daar nou over praat. Wanneer ben je nou verlost? Nou, kun je natuurlijk zeggen, nou, dat is toen ik tot geloof kwam. Want toen werd ik aan Jezus gebonden. Ja, dat is waar. En dan kun je misschien zeggen, ja, weet je dat van jezelf, in welke levensfase dat was, of op welke datum dat was. Of kun je dat misschien niet zo zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ik ben verlost toen Jezus aan een kruis hing in 33 na Christus. Hè? Zoals Kolbrugge dat zei, ik ben op Golgotha bekeerd. En toen Jezus uit het graf opstond, toen ben ik ook opgestaan. En toen Jezus naar de hemel ging, toen ben ik ook ten hemel gevaren. Dat is heel gelovige praat, maar dat moeten wij wel oefenen. Om dat zo, als het ware, stoer te zeggen. Dat buiten onszelf, toen en daar is gebeurd. Dat heeft hij gedaan. Voltooide tijd. Of ik dat altijd zo voel? Oh nee. Helemaal niet. Daarom proef ik het ook weer. Dan word ik er weer van verzekerd. Net zo zeker als ik het proef, proef ik dat hij het heeft gedaan. Dat hij naar mij heeft omgezien van eeuwigheid af al. En in de tijd gekomen, in de menselijke gedaante zoals ik. En dat hij mij in dat omzien, als het ware, de hand heeft gegrepen. En mij heeft bevrijd, mij heeft losgekocht. Dat heeft hij gedaan toen hij daar zelf gebonden hing. Toen heeft hij mij losgekocht. Zullen we ruilen? Ja. Dat is wat ik proef, gemeente. En dat heb ik ook heel erg nodig. Dat ik dat proef. Dat God dat heeft gedaan. En dat ik bij die feiten leef. En dat ik via dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn dat weer proef. Dat ik dan als het ware in de geest mezelf, nou, mezelf, dat doet de Heilige Geest, verplaats naar toen en daar. En me in zijn zien en daden opgenomen werd. Wij leven niet zomaar bij gevoelens of een beetje boven de tijd. Nee, wij leven bij de voltooide tijd in Christus. In die zin geldt die voltooide tijd voor ons ook. Johannes stond er nog voor en die zei alsof het al zo was, wij leven erna en wij kijken terug en we kunnen het met recht en reden zeggen. Hij heeft omgezien, hij heeft verlost. Als ik daar Jezus zie lopen, als ik daar Jezus zie hangen, als ik Jezus aan het kruis zie hangen en uit de dood zie opstaan, hij heeft het gedaan. Voltooid. En tegelijk, dat was dus het ene, moet ik ook het andere zeggen. Net zoals als Johannes het als het ware in de voltooide tijd al zei, maar het zover nog niet was. Hij stond er nog voor, leefde bij het geloof. Zo geldt dat natuurlijk ook ons. Want ik kan dan misschien wel zeggen dat hij het heeft gedaan. En dat mag ik ook proeven in geloof. Maar als ik naar mezelf kijk en naar de omstandigheden, dan moet ik dus nog echt leven bij geloof. Dan zeg ik, ja, hij heeft het wel gedaan. En ik preek en ik spreek en ik geloof in de voltooide tijd. Maar ik leef in het nu. En dan moet ik mezelf dus oefenen om, terwijl ik het misschien nog niet zie en niet voel en niet ervaar en niet bemerk, dat ik dan toch blijf geloven dat het al zo is. Dat is een hele oefening. En juist daarom, om die oefening vol te blijven houden, heb ik het nodig om te proeven dat hij het gedaan heeft. Want anders dan verlies ik die oefening. Dan raak ik dat kwijt. Dan kan ik dat nauwelijks meer geloven. En als ik proef dat hij het gedaan heeft, voltooid, mag ik ook weten dat hij het zal doen. U weet dat toch, dat het in het geloof wel geldt. In het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. En dan mag ik dus als het ware, nee, niet mezelf overschreeuwen, maar dan mag ik het wel hoopvol uitzeggen en zingen. Hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En mag ik dus ook hoop hebben voor de toekomst, dat er inderdaad een tijd zal komen. Dat alle christenen met Abrahams kinderen samen zullen leven, al de dagen van hun leven. En hem zouden dienen zonder vrees. Avondmaal vieren is dus juist ook een beetje leven bij dat profetische perfectum. Daar oefenen wij ons in de voltooide tijd. Daar oefenen we dat het achter ons ligt en dat oefenen we vandaag, terwijl we het om ons heen vaak nog niet zo zien. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed. De lofzang van Zacharias. Hij zet hoog in. Hij spreekt van de ogen van de God van Israël. En daarmee van het hart. Ogen zijn de spiegels van de ziel. En als we lezen dat God naar zijn volk heeft omgezien, dan lezen we dus zijn liefdevolle hart, zijn innerlijke ontferming in Jezus Christus, vlees en bloed geworden. En als we lezen, hij heeft verlossing tot stand gebracht, dan zie ik Jezus aan een kruis als een verlosser, als een vrijkoper. Als een die zich liet binden. En als ik mezelf soms niet gezien weet en zo gebonden voel, dan denk ik, nee, zo is het niet. Want ik ben van Jezus. En God ziet naar mij om. En God heeft mij verlost. Toen en daar. En daar word ik weer van verzekerd. En als ik dat proef, dan zing ik met Zacharias mee. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Dat heeft hij al gedaan, dat doet hij en dat zal hij doen. De God van Israël. Maar hij heeft het zelfs aan het heidendom, dat zijn wij, hè, tentoon gespreid. Laten we dat zien. Laten we daarvan eten. En laten we daarbij leven. Amen. Ja.
rechterhand vol sterkt en ere. Zijn heilig arm wrocht heel naar leed. Dat hij leeft konden doen verkonden. Rijks einde.
gemeente, willen samen de Heere God danken en ook met en voor elkaar bidden. Wij denken in het bijzonder aan de namen die genoemd zijn in de weekbrief. Ook nog het volgende. Vandaag werd ik gebeld door de dochter van mevrouw Terlouw, dat onze zuster in Christus vandaag is gestorven. Mevrouw Terlouw, broer Liedewij Terlouw, broer in de leeftijd van 93 jaar. Waarschijnlijk zal de begrafenis plaatsvinden aankomende donderdag om 13:30, een dienst van woord en gebed in de Exoduskerk. Daarna aansluitend de begrafenis op de begraafplaats de Grote Haar. Dat is allemaal nog onder voorbehoud. Waarschijnlijk is er dan condoleren vanaf 12:30 en de dienst is om 13:30 aankomende donderdag. Dat is wel heel plotseling gegaan overigens. Gisteravond, zo vertelde ze mij, vanmiddag nog maakte ze zich nog zorgen hoe het nou moest nu ik wegging. Nou, zeiden de kinderen vandaag, dat is dan allemaal alweer anders, want nou gaat u er nog begraven ook. Een zuster in de gemeente, een moeder in Israël. Je kunt haar zo met haar man samen nemen bij de mensen die in die zin, wat ik vorige week zei, hebben voorgeleefd in nederigheid en trouw in de gemeente hebben gediend. Wij gedenken haar volgende week zondag, zo God het geeft. Wij leven ook mee met Dico en Corine Melisand, omdat de moeder van Dico Melisand, mevrouw Evertje Melisand, de boer in de leeftijd van 87 jaar, is overleden. Zij zal waarschijnlijk ook donderdag worden begraven. Hij woonde in Leiden. De vader van Dico leeft ook nog. Ook nog broers en zussen. We gedenken ook aan hen in de gebeden. Laten wij danken en bidden. Heere, u bent een God van omzien. U hebt omgezien naar Israël. In de zending van uw Zoon. U bent in hem de onderste weg gegaan en hebt zo verlossing tot stand gebracht. Johannes stond ervoor en wij staan erachter. Leer ons vanuit die feiten te leven en die feiten gelovig in te oefenen. Want als staan wij erachter, tegelijk staan we vaak net zoals Johannes. We zien het vaak nog niet. In onszelf en in onze geschiedenis. We leven bij geloof en niet bij aanschouwen. Oefen ons dan in dat geloof. Dat we ons voeden aan uw omzien en aan uw verlossing in Jezus Christus. Ga met ons mee deze week in. Breng ons woensdagavond samen wanneer wij ons oefenen in verwachting. Heer, wij dragen deze wereld aan u op. Uw wereld, o God van Israël. Laat niet los de werken van uw handen. Geef wijsheid aan hen die regeren. Ook hier in ons land en in onze plaats. Zodat wij een stil en een gerust leven leiden en de lofzang kunnen oefenen. Heere, wij bidden u voor de gemeente. Bewaar uw gemeente hier en in ons land en wereldwijd. Bewaar uw volk Israël, o God van Israël. Naar uw belofte. Zie naar hen om. Zoals u gedaan heeft en ook zult doen. Heren, wij bidden u voor de familie Terlouw. Uw moeder en oma en onze zuster in Christus. Toch nog zo plotseling. In geloof en in vertrouwen is heen gegaan. Sterk hen in de aankomende week, wanneer we haar lichaam zaaien in de aarde. We bidden u voor Dico en Corine Melisand. Voor hun familie, voor de oude heer Melisand nu. Het aardse leven van een vrouw, een moeder, een oma een einde heeft genomen. Wij danken u dat er in geloof is geleefd. Want dan kunnen wij ook in geloof sterven. Omringen met uw zorg. Wij denken aan een broeder van Huxloot die in Dordrecht in het ziekenhuis verblijft. We danken u dat u hem nabij bent en bidden u zegen, behandelingen en geef vooral een blijvend vertrouwen op uw genade. We bidden u om nieuwe kracht voor mevrouw van de Anker. Wees haar een God van nabij. Heer, u die een God bent van omzien en van verlossing, zie ook om naar Diana Vlot. Omring haar met uw kracht en laat merken dat u haar ziet, dat u naar haar omziet en wees haar bevrijder. Bidden we u voor haar, denk ook aan Jumi, haar man. Zegen hen. Heer, wij bidden u zo als wij zo aan het begin staan van een tijd waarin we op een bepaalde manier ook weer geroepen zijn om elkaar los te laten. Geef daar kracht voor en moed. Wees ook daarin de heiland. Machtige God, leer ons u te zien met ogen van geloof. Dat wij niet alleen maar zien naar wat in onszelf is en wat om ons heen zit, is, maar dat wij opzien naar u. Oefen ons in wachten, in verwachten en in de hoop op u. Geprezen bent u, o God van Israël, om wie u bent en om wat u doet. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen ons slotlied, gezang 483, alle vierde coupletten.
Is verward, lief.
Verhef uw harten tot God, ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.